Thank you. Een hele goede morgen allemaal. Jullie hier in de kerk, de mensen thuis, of als iemand op het laatste moment, latere moment nog met ons meekijkt of luistert. Ook van harte welkom in deze dienst. In de dienst van vanmorgen gaat door voor dominee Almertine Lene. U kent haar vast allemaal, predikant in de Open Poort. Daar waar Gijs nu, als het goed is, staat. Fijn dat dat kan en fijn dat jij er bent. Ik heb één mededeling en dat is dat kinderen uit groep 4 tot en met 8 van de basisschool geen bijbelklas hebben vandaag. Dus alleen de groepen 0 tot en met 3, 4 tot en met 8, dus geen bijbelklas. Dan gaan we de dienst beginnen met het zingen van opwekking 464. En ik wens jullie allemaal een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Fijn om... goedemorgen. Bij ons in de Open Poort zegt iedereen dan goedemorgen terug. Maar dan ben ik al gewend om bij andere gemeenten te denken, dat doen ze niet. Maar ik hoorde nu een paar die dat wel deden. Heel goed. Fijn. Mooi om hier weer bij jullie te zijn. Ik had het er net met Benno over. Ik ben hier één keer eerder geweest op het podium. Maar dat is denk ik al echt wel ruim 2 jaar geleden of zo. In de tussentijd zou je kunnen zeggen, is het historische feit ook gebeurd dat de gereformeerde kerken vrijgemaakt en de Nederlands gereformeerde één kerk zijn geworden. Dus dat maakt het ook wel weer extra bijzonder, vind ik, om hier te staan. Dat we nu echt één kerk zijn. Mooi. Dus mooi ook om vanmorgen samen met jullie te zingen. God te prijzen, God te loven. En we gaan nadenken over Gods heiligheid. Wat betekent dat, dat God de Heilige is? En er zijn veel liederen die daarover gaan, dus we zingen daarover vaak in de kerk. Maar wat wordt daar nu mee bedoeld, met dat God heilig is? Dus daar gaan we bij stilstaan, want dat is ook wel wat het vraagt, om erbij stil te staan. Net zongen we dat, wees stil voor het aangezicht van God. Als we met God contact willen, als we na willen denken over Gods heiligheid, dan vraagt dat stilte. En aanbidding. Aanbidding ook van die heiligheid. Niet alleen maar erover praten, niet alleen maar erover denken, maar bovenal Gods heiligheid te aanbidden. Ik wil straks het votum en groet wil ik beginnen door woorden uit Psalm 46, die ook die stilte, die overgave, dat zit daar ook in. Het wachten op God, God vooropstellen in je leven. Dat is ook wat we in de eredienst proberen te doen, een oefenplek voor ons dagelijks leven. Daarmee wil ik beginnen als votum, om onze afhankelijkheid daarmee ook te beleiden, te zeggen, maar we willen wachten op u. U maakt ons stil. En dat is maar goed ook, want anders rennen we maar door en dan horen we Gods stem niet meer, horen we onze eigen stemmen niet meer, die van anderen niet. Dus dat hebben wij ook volgens mij heel hard nodig, ik wel althans. En daarna mag ik jullie ook groeten en gaan we dus Gods heiligheid aanbidden met het lied Heilig, Heilig, Heilig. Laten we gaan staan en eerst een moment stil zijn. In Psalm 46 zegt God dan, wees stil en weet dat ik God ben. Wees stil en weet. Wees stil. Wees. En die God bij wie wij mogen zijn, die groet jullie ook vanmorgen en zegt genade en vrede van God de Vader en van Jezus Christus zijn Zoon door de krachtige werking van de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Zullen we samen ook gaan bidden of God deze dienst zal zegenen? Laten we bidden. Drie enig God, u die heilig bent. Samen met de engelen zingen wij vanochtend u lof toe. Want u hebt ons deze dag gegeven. U geeft ons aan elkaar. U geeft ons dit leven. Dit leven vol mooie kanten. Als we uw liefde daarin mogen zien. In de schepping om ons heen. In mensen om ons heen. En vol moeilijke kanten. Vol gebrokenheid. Als we elkaar pijn doen. Als we teleurgesteld zijn, als we worstelen met ziekte, met depressie, Heer, dan worstelen we door dit leven heen. Maar Heer, ook dan bent u erbij. En ook dan juist blijven we u zoeken. In de mooie dingen, in de moeilijke dingen, want u bent overal aanwezig. En zo bent u ook met uw heiligheid in ons midden, Heer. Dank u wel. Dank u wel dat u ons roept om na te denken over wie u bent. Om uw woord te bestuderen. En wilt u ook vanmorgen ons denken, ons voelen. Alles wie we zijn, daarin zegenen. Zodat we ontvankelijk zijn, open zijn voor wat u ons te zeggen hebt door uw Heilige Geest. Heer, maakt u ons stil, zodat we ons leven in uw hand kunnen leggen, zodat we kunnen loslaten dat wat in de weg staat tussen u en ons. Heer, vergeef ons ook dat wat in de weg staat als we het allemaal zelf willen doen, als we ons geluk op de verkeerde plekken zoeken of met de verkeerde dingen onze honger stillen. Want we weten wel heel goed dat u het brood van het leven bent, Heer Jezus. Maar er is zoveel wat schreeuwt om aandacht, zoveel wat de leugen ons voorhoudt dat er andere manieren zijn om gelukkig te raken. Heer, wilt u ons daarmee confronteren? Hoe pijnlijk dat ook kan zijn. Wilt u ons daarop wijzen op dat wat niet goed is? En wilt u ons dan door de kracht van uw Heilige Geest helpen om ook anders te leven? En dank u wel dat u ons daarin ook aan elkaar geeft. Dat we gemeente mogen zijn waarin we leven van vergeving, van genade, van opnieuw beginnen. Helpt u ons daar ook bij. Dat we die ruimte, die veiligheid ook mogen vinden. En als we daarin teleurgesteld zijn of pijn hebben, Heer, wilt u dan ook genezing geven en ons moed geven om ook dat te benoemen. En Heer, ik wil u ook op dit moment weer bedanken dat we als kerken hier één mogen zijn. En dat er samenwerking is, dat we samen uw naam mogen belijden. Al zijn we hoe verschillend als mensen, dat er niet toe doet, maar dat het ertoe doet dat we u belijden als Heer. Je gaat u zo mee met alles wat in deze dienst plaatsvindt en ook de rest van deze dag. Wees er met de kinderen, straks ook bij de kinderclub. Dat u ook met het samen moment zijn, met ons zingen. Heer, wees u ons zo nabij. Ontferm u over ons. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus, onze Verlosser. Amen. Karianne die gaat even iets vertellen over het kinderkerstfeest. En daarna gaan we het samen moment beleven. Dus dan mag Ellen daarna naar voren komen. Dankjewel.
Ja, ik heb heel even kort nodig, omdat we het kinderkerstfeest aan het voorbereiden zijn. Of eigenlijk het gezinskerstfeest. En daarvoor heb ik 5 korte vragen waar ik jullie allemaal voor nodig heb. Dus even rechtop zitten. Ja, goed actief. Let's go. Wie houdt er van toneelspelen? Ik moet wel de vingers kunnen zien. Oké. Okay. Wie houdt er van zingen? Ook een aantal. Cool. Wie houdt er van dansen? Ook een heel aantal. Ja, gaat goed, gaat goed. En wie houdt er van knutselen, mooi kunstwerk maken? Oké, en nu de allerbelangrijkste vraag. Wie zou het leuk vinden om daarin meedoen te doen in onze gezinsdienst? Yes, supermooi. Hartstikke goed. Dit is vast het voorproefje. Aanstaande vrijdag krijgen jullie een e-mail van de gewone e-mail. Waar dan ook het even aangekondigd staat. Daar staat ook het e-mailadres in. En dan zou het superleuk zijn dat zoveel mogelijk mensen die het leuk vinden. Hè, kinderen, maar misschien zijn er dus ook volwassenen die het leuk vinden om mee te doen. Om samen die diensten vorm te geven. Op een creatieve manier. Zou het leuk zijn als je je dan opgeeft. En dan gaan we met elkaar contact opnemen hoe we dit tot een geheel kunnen maken. Ook zeker voor de kinderen om het koningsfeest te vieren. Want koning Jezus is geboren met kerst. Nou ja, of kerst met koning Jezus, hoe je het wil hebben. In ieder geval van harte uitgenodigd. Ellen? Ah. We hebben het op video, hè, toch? Wie al hun vingers hebben opgestoken? Oké, top.
Goedemorgen allemaal. Nu snap ik waarom mijn vader vrijdag zei, je moet zondag echt mee naar de kerk. Want mijn vader zei, het gaat zondag over God die heilig is. Nou, daar heb ik wat mee meegemaakt, jongens, van de week. Moet je horen. Ik zat vrijdag op school, op mijn stoel, achter mijn tafel. En ineens, plop, viel er een briefje op mijn tafel. Een propje. Ik heb hem meegenomen. Weet je wat erop stond? Hey, heilig boontje, doe niet zo schijnheilig. Heilig boontje? Die heb ik nog nooit gegeten, dacht ik. Sperziebonen, wel eens bruine bonen, maar heilig boontje. Ik keek eens opzij en ik zag mijn vriendin Jasmijn me een dikke knipoog geven. Aha, dat was het briefjeschrijver. Nou, dacht ik, ik krijg je wel terug. Dus ik pakte ook pen en papier. Weet je wat ik opschreef? Hey, lollig doppertje. Wat bedoel je nou, joh? Kreeg ik weer een briefje terug. Het werd wel interessant. En nu stond erop. Jij doet expres zo aardig tegen de juf, omdat je vanmiddag geen straf wilt. Oei. Toen kreeg ik de kleur van een tomaat. Oei. Ze had me door. Ja, ik moest vanmiddag eigenlijk nablijven, want ik had mijn huiswerk niet gemaakt. Maar had ik zo geen zin in. Dus ik dacht, als ik nou gewoon heel lief doe tegen de juf. Misschien zegt ze dan wel, ach, ga maar lekker naar huis, fijn weekend. Helaas, ik moest wel nablijven. Dus met een chagrijnig gezicht kwam ik thuis. Mijn vader was er al en die zei, wat kijk jij chagrijnig? Toen heb ik hem maar het hele verhaal verteld. En ik eindigde mijn verhaal met, maar ik wil helemaal niet schijnheilig zijn. Weet je wat mijn vader zei? Jij bent ook helemaal niet schijnheilig. Misschien deed je vandaag schijnheilig, maar je bent het niet. Weet je wat jij bent? Wacht maar even, ik pak ook pen en papier. Oh, dacht ik, krijg ik weer zo'n gekke groente op een briefje zeker? Nee, hij gaf me een briefje. Pak hem er even bij. En daar stond op, ik ben heilig. Ik ben heilig, heilig. Wat betekent dat nou weer? Weet een van jullie dat, jongens en meisjes? Wie weet wat heilig is?
Dat is dat je heel veel macht hebt.
Heel goed, dat je heel veel macht hebt. Wat hoort er ook nog bij? Wie weet het? Want het is eigenlijk een woord waar heel veel bij hoort. Moeilijk, hè? Heb je wel eens een heel mooi uitzicht gezien? En dat je denkt, adembenemend, eindeloos mooi. God is heilig. Daar zijn we heel eerbiedig voor. En niets is zo bijzonder als hem. Maar nu schreef mijn vader op, ik ben heilig. En toen pakte hij zijn Bijbel. En hij stopte het briefje in de Bijbel. En hij zei, stel je nou voor dat Jezus deze Bijbel is. En jij bent dat briefje waarop staat, ik ben heilig. Als jij weer eens schijnheilig doet, of iets anders wat eigenlijk niet goed is, dan ziet de Heere God die zonde niet, als jij om vergeving vraagt, maar dan ziet de Heere God Jezus in jou. Wij zijn in Jezus en dus zijn we net als Jezus ook heilig. En dat ligt niet aan onszelf, dat ligt aan Jezus. Dat hebben we helemaal aan hem te danken. Nou, dat is adembenemend. Eindeloos mooi. Zullen we dat gaan zingen?
Van groep 1 tot met 3 mogen dus naar de Bijbelklas. En dan gaan wij lezen uit Hosea 11. Hosea, een bijzonder Bijbelboek, waar de profeet Hosea gevraagd wordt om met een prostituut te trouwen. En daarmee uitdrukking te geven aan hoe God de relatie tussen zichzelf en het volk Israël ziet. En eigenlijk in dat hele boek Hosea merk je ook Gods passie, Gods liefde voor zijn volk. Maar ook daardoor de woede als dat volk weer vreemd gaat. Als dat volk weer zijn eigen weg gaat en denkt het zelf allemaal wel te kunnen redden. En God in de steek laat. En in dit hoofdstuk gaan we dat ook merken. We gaan dit lezen en daarna gaan we ook zingen Psalm 77 vers 5 en 6. Heilig is uw weg verheven. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de Baals en brandden wierook voor godenbeelden, terwijl ik het toch was die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam. Maar zij beseften niet dat ik hen verzorgde. Zacht leidde ik hen bij de teugels. Aan koorden van liefde trok ik hen mee. Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten. Ik hield hun het voer zelfs nog voor. Zouden zij niet naar Egypte terugkeren, zou Assyrië niet over hen heersen, nu zij weigeren naar mij terug te keren? Het zwaard zal rondwaren in hun steden en hun orakelpriesters verslinden om alles wat ze hebben uitgebroed. Mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens mij. Al roepen ze tot mij, de Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. Ach, Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Adma, je laten ondergaan als Seboïm? En dat zijn steden die samen met Sodom en Gomorra werden verwoest. Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronde richten. Want God ben ik en geen mens. Ik ben in jullie midden. Ik ben heilig. Ik zal niet meer in woede ontsteken. De Heer zal brullen als een leeuw. En zij zullen hem weer volgen. Wanneer hij brult, keren ze schuchter terug van over zee. Als bange vogeltjes komen ze uit Egypte. Als schuwe duiven uit Assyrië. Dan laat ik hen weer wonen in hun eigen huis. Zo spreekt de Heer.
Thank you.
De heiligheid van God. Gods heiligheid. Ellen zei het net ook al eventjes en vroeg het al wat van wat moeten we daaronder verstaan? En we gaan het vandaag dus heel erg hebben over Gods heiligheid. Ik heb zelf bij de Open Poort ook nog een preekje nagehouden over wat het voor onszelf betekent dat wij mensen heilig worden genoemd. Nou, wie weet kan dat nog eens in het vervolg. Maar vandaag richten we dus ons op Gods heiligheid. Wat moeten we daaronder verstaan? Kindje noemde het machtig, hè? Het heeft met Gods macht te maken. Ellen zei het al direct, je kunt er eigenlijk heel veel over zeggen. Wat is het eerste waar jij aan denkt, of wat je voelt als je hoort dat het gaat om Gods heiligheid? Wie wil er eens wat zeggen? Waar denk je aan? Welk woord komt allereerst in je op? Zuiver. Dat God de wereld heeft gemaakt. Dank je wel, wat mooi. Daar denk je aan. Wie nog iets apart gezet? Dat is ook wat het woord heilig in het Hebreeuws ook letterlijk betekent. Apart gezet. Nog iemand, iets wat in je opkomt? Eerbied. Ja, dank u. Transparant. Ja. Onzagwekkend. Dat hoorde ook net in het lied, hè? Heel mooi. Ja, die mevrouw daar. Precies, ja. De heiligheid van God is ook opvallend, hè? Dat in Openbaring ook heilig, heilig, heilig. 3 keer wordt dat genoemd. God is de drie-ene God. Volmaaktheid, ja. Mooi. Nog iemand? Grootheid. Ja. Nou, je merkt al veel woorden, hè, waarin we dan proberen te omschrijven wat Gods heiligheid precies is. En dat is niet zo eenvoudig om dat te doen. In het dagelijks leven. En gebruiken wij ook dat woord heilig niet zomaar, behalve negatief, heilig boontje. Hè? Dus dan op die manier. En vullen we het ook vaak in als iemand die dus goed is, volmaakt goed. En dat het dus te maken heeft met gedrag. Hoe uit je? Ben je schijnheilig? Ben je een heilig boontje? Wat laat je zien? Hè? Dus wij betrekken het gauw ook op moralisme, hè? Op een moreel goed persoon, maar ook dus iets van apart en macht en dergelijke. We hebben het ook wel eens over heilige plekken. Dus dat zijn ook weer plekken die bijzonder zijn. Die iets bijzonders, iets aparts hebben. God is volmaakt goed. God is de heilige. En ik hoor ook toch wel vaak van mensen dat als we het hebben over Gods zuiverheid, Gods almacht, onzagwekkend, en dat zingen we ook wel, eigenlijk kan geen oog hem zien zoals hij is, adembenemend, naar al die woorden die we net ook zongen in dat lied, dat ook ervoor kan zorgen dat je denkt, ja, daar moet ik dan niet te veel bij in de buurt komen, bij zo'n heilige God. Want het confronteert je dan direct ook wel met je eigen onheiligheid. Met zondigheid, met onreinheid. En dat lezen we dus ook in de Bijbel. Als het gaat om Gods aanwezigheid, al in het Oude Testament, als God naar de mensen toekomt, ja, dan moeten de mensen zorgen dat ze op afstand blijven. Of ze moeten door alle rituelen zich wassen en zorgen dat ze dus rein zijn, alvorens ze dan bijvoorbeeld, nou, in de hotspot van het heiligdom, het heilige der heiligen in de tempel kunnen komen. Daar is het zo heilig, daar kan iemand echt niet zomaar naar binnen. Zelfs de hoge priester, die 1 keer per jaar dan daar naar binnen mocht, moest allerlei rituelen ondergaan en dat kon maar 1 keer per jaar. Gods heiligheid, daar kan je niet zomaar bij in de buurt komen. God is totaal anders, hij is volmaakt goed. En denk ook maar eens aan het verhaal uit Numeri 4, hè, met Usa en die eigenlijk goed bedoeld de ark die dreigt te vallen wil tegenhouden. En wat gebeurt er dan? Hij sterft. En dan hebben we het nog maar over de ark, symbool wel van Gods aanwezigheid, van zijn heiligheid. Maar hij moet het met de dood bekopen. Nou, ik weet niet hoe het dan dus met jullie zit, maar ik denk, dan laat ik dan maar wat afstand houden. Dat lijkt me beter. Want als ik ook maar enigszins in de buurt kom van Gods heiligheid, dan ben ik er geweest. Dat kan ik, onheilig, onrein mens, niet aan. En dat kan er dus voor zorgen dat wij ook een beeld van Gods heiligheid krijgen. En daarom is het ook heel belangrijk het hierover te hebben, als dat God een soort hoogspanningskabel is. Heeft een van jullie wel eens een hoogspanningskabel aangeraakt of een draad waar stroom op stond? Ja, jij? En hoe was dat? En wat voelde je dan? Stroom. Maar hoe voelt dat? Ik heb ook wel een keer per ongeluk. Maar dat je spieren, hè, trekt helemaal door of zo in je lichaam. En is dat een fijn gevoel? Een beetje wel. Oh. Nou ja, je voelt wel even wat. En ging dat per ongeluk of dacht je, ik ben wel nieuwsgierig? Dat laatste, hè? Ja. Daarom denk ik, er zijn hier vast mensen die dat een keer hebben gedaan. Jij ook al. Ja? En hoe voelde het voor jou? Weet je dat nog? Niet zo goed meer. Maar het was vast wel spannend, of niet? Ja, hè? Ja. Nou ja, en jij zei net ook al, er stond gelukkig niet zoveel stroom op. Want dan had het misschien wel eens anders kunnen aflopen, hè? Dus daarom staan er dan ook vaak zulke borden bij, hè, van hoogspanning. Levensgevaarlijk, kom niet in de buurt, raak het niet aan. En dan werkt het met ons mensen vaak zo, hè. Of als we kind zijn, ook nog wat jonger zijn, dan denk ik, ja, maar dan wil ik het juist even doen. Wil ik het juist even proberen, toch? Dus soms trekt het dan ook weer aan. Maar tegelijkertijd, ja, is het de bedoeling dat zo'n bord, dat het afschrikt, hè? Dat je het dus juist niet moet doen. Want stel dat het verkeerd gaat, ja, dan heb je wel een probleem. En zo zou het dus ook wel eens kunnen werken met Gods heiligheid. Dat als je daarover nadenkt, dat je denkt, ja, dan moet ik dus maar beter bij uit de buurt blijven. Want als ik daar in de buurt kom, dan zou dat nog wel eens mijn leven kunnen kosten. Wie ben ik dan? Wat blijft er van mij over? En als dat zo is, en ik denk dat dat ook wel logisch is dat dat misschien in onze hoofden zit, dan is het extra van belang om de Bijbel te openen en ook zo gedeeld als wat we net hebben gelezen uit Hosea 11 erbij te pakken. Want dit beeld is niet het volledige beeld en uiteindelijk zelfs ook niet het goede beeld. Dus een ander beeld wat ik straks hiervoor in de plaats ga zetten, wat veel beter aansluit bij wat de Bijbel zegt over Gods heiligheid. De volledige Bijbel, hè? Want we moeten de Bijbel ook altijd in zijn geheel lezen. Er zijn teksten waarvan je zegt van ja, maar voor zo'n USA was dit toch wel het geval, ja. Maar gelukkig is de Heer Jezus ook gekomen, kom ik straks op terug. En is het dus van belang om meerdere teksten ook hierover te lezen. En ik vond zelf Hosea 11... hierin ook wel heel erg leerzaam en opvallend hoe Gods heiligheid, hoe God hier heilig wordt genoemd in dit gedeelte. We hebben het gelezen, hè? God die zich voordoet als een ouder, die het kind heeft leren lopen, Efraïm, die het zelfs het eten nog voorgaf, die goed was voor zijn volk. En dan bouwt het op, hè? Dat hoor je wel, toch? Dat al roept God ze gaan hun eigen weg. Ze willen niks met die ouder te maken hebben. En dat is heftig. Dat is pijnlijk. Als een kind niet de zorg ziet die een ouder wil geven, zegt ik heb jou niet nodig, ik ga er wel vandoor. En je merkt dan dus ook dat God boos wordt. En waarom wordt God boos? Want met het weglopen bij God vandaan, ja, willen ze eigenlijk terug naar Egypte, naar de slavernij. En dat God denkt, daar heb ik jullie van bevrijd. En dat is het slechtste wat je aan jezelf kunt doen, om weer slaaf te worden, terug te gaan. Waarom zou je dat doen? Ik wil het voorkomen. God wil er alles aan doen om dat te voorkomen. Want dat is niet goed voor Israël. Dat kan ze vernietigen. En dan merk je dus dat die woede eigenlijk bij God ook toeneemt. Hè? Dat hij zegt van ja, maar ze bijten zich vast in die ontrouw. Al roep ik En dat is dan eigenlijk een beetje het laatste gedeelte. He, dus al roepen ze mij de Allerhoogste in vers 7. Ik ga hun lot niet verlichten. Hij is zo ontsteld, zo boos. En daar kun je dan ook wel een beetje van schrikken. Hè? Dat je denkt van wow. Als dat dus het geval is. Ja, dan hebben we ook een probleem. Maar God wordt boos vanuit zijn liefde, vanuit zijn goedheid. En dan direct dus eigenlijk naar het soort dieptepunt in de tekst, hè, vers 7, zoals dat eindigt, echt het dieptepunt. Dan ineens verandert God. Ineens merk je dan dat wel dus in God opkomt van, ja, ik ga ook gewoon niet meer naar ze luisteren. Ik ben de Allerhoogste. Maar dan, hoe zou ik je kunnen prijsgeven, Israël? Hoe kan ik je uitleveren? Ik zou je nooit willen laten ondergaan, zoals dus bij Sodom en Gomorra. Mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid word ik bewogen. God zegt, dit laat ik niet toe. En waarom niet? Waarom niet? En dat heeft alles te maken met Gods heiligheid. Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronden richten. Want God ben ik en geen mens. Ik ben in jullie midden. Ik ben heilig. Ik zal niet meer in woede ontsteken. Hier komt duidelijk dus naar voren, hè, dat God anders is. Hij zegt, ik ben geen mens. Ik ben God. En dat is maar goed ook. Dat God niet als een mens is, die dus afhankelijk is van gevoelens, die zich laat leiden door omstandigheden. En ja, God is geen statische God die een soort van altijd precies hetzelfde blijft, zich niet laat beïnvloeden door wat er gebeurt met mensen. Nee, integendeel, hij is deze gepassioneerde God vol liefde, vol ontferming, vol woede. Hij laat zich raken, dat merk je aan alles. Maar hij is God, geen mens. Want al wordt God geraakt, al wordt hij boos. Om hele goede redenen. Omdat hij niet wil dat het volk ten gronde gaat. Uiteindelijk bepaalt dat dus niet wat God doet. Uiteindelijk laat hij zich dus niet door die toorn, door die woede leiden. Dat maakt dat God zijn toorn kan laten varen. Want hij is God. En geen mens. En hier gebeuren dus eigenlijk twee dingen. Allereerst dat Gods heiligheid ook maakt dat hij zijn toorn laat varen. Omdat hij anders is. Hij is heilig. Hij is volmaakt goed. En dat maakt dat God zijn toorn kan laten varen. Dat hij zegt, ik ga Efraïm niet opnieuw te gronden richten. En als God dat doet in de Bijbel, dan is het altijd om ervoor te zorgen dat het volk ervan leert. Hè? Dan is het altijd vanuit correctie, dat het toch de laatste schreeuw terug zal komen naar hem toe. Ik zal niet meer in woede ontsteken. Zo begint dit vers, zou je kunnen zeggen, zo eindigt dit vers. En dan nog iets heel belangrijks. Dus niet alleen dat Gods heiligheid betekent dat hij afziet van straf of vernietiging, maar ook dat die heilige God, en dat staat precies daarvoor, in ons, in het midden van Israël is. God, de heilige, is dus niet ver weg. Nee, hij wil dichtbij komen. In zijn heiligheid. En dit is echt van belang. God blijft in zijn heiligheid niet op afstand. Integendeel. En in het Oude Testament zie je dus dat God dat doet door in de tempel te willen wonen, in de tabernakel of in een wolk dichtbij te komen, het volk te leiden door de woestijn of in een vuurkolom in de nacht. Dus God, de heilige, wil in het midden zijn, wil dichtbij zijn, wil niet op afstand blijven. Dat is niet dus wat Gods heiligheid betekent, dat hij op afstand blijft en dat wij op afstand moeten blijven. Nee, het betekent juist dat hij met zijn heiligheid dichtbij wil zijn. En daar gaan we ook verder over nadenken, maar daarvoor Hij staat er al op, wil ik een ander beeld dus gebruiken wat meer past bij Gods heiligheid, namelijk die van de zon. De zon is uniek. Er is geen ander iets als de zon. Net zoals wat dat ook voor de maan wel geldt, maar de zon is uniek. En die zon, die kun je ook niet zomaar aanraken. Mensen kunnen nog naar de maan toe gaan. He, en daar zijn mensen ook al geweest en dat proberen we weer. Het is niet zo eenvoudig. Maar naar de zon kun je niet gaan. Het is onmogelijk, want je verbrandt als je te dichtbij komt. En tegelijkertijd, die zon is wel de bron van al het leven. En die zon kun je ook voelen. Die zon komt dus ook heel dichtbij. Je kunt hem op je huid voelen. En hoe fijn is dat? Ik vind het heerlijk om af en toe even die zon te voelen, om in die zon te zitten. Het verwarmt je. Zonder zon zou er geen leven zijn. Zonder zon kan er niets leven op deze aarde. En zo is het dus ook met Gods heiligheid. Zonder Gods heiligheid, zonder Gods goedheid, zou hier op aarde ook niets goed zijn. Zou niets kunnen leven. En Gods heiligheid kunnen we dus voelen, kunnen we ervaren. Sterker nog, we kunnen niet zonder Gods heiligheid. Wij mensen, onheilige, onreine wezens, kunnen niet zonder Gods heiligheid. Wij hebben Gods heiligheid nodig. Dus dat gaat toch weer een stap verder, hoor je? Dat het niet alleen gaat om die heiligheid te aanbidden, of om die heiligheid te eren, of te leren kennen, maar om te erkennen, ik heb uw heiligheid nodig, Heer, want vanuit mijzelf wordt het niks. Ik ben onrein. Daarom komt God naar ons toe. Daarom wil hij in ons midden zijn. Hij weet dat wij zijn heiligheid nodig hebben. En hoe mooi zien we dat ook in de komst van Jezus. Het wordt weer bijna advent. Als Maria hoort dat ze zwanger zal worden, dan vraagt ze ook maar hoe zal dit gebeuren. En dan zegt de engel, de Heilige Geest zal over je komen als een schaduw je overdekken. Dat laat ons ook weer denken aan die wolk. Hè? Die wolk in de woestijn, dat maakt een schaduw. Gods aanwezigheid zal je overdekken. En daarom, staat er in Lucas, zal het kind dat geboren wordt de zoon van God zijn, echt God, maar ook heilig. Lees het maar eens na. In Lucas staat dat daarom Jezus heilig zal worden genoemd. Gods aanwezigheid ten volle in Jezus komt naar deze aarde toe. Om ons mensen aan te raken. Om met zijn heiligheid de hele aarde te vullen. En dat zien we dan Jezus ook doen, hè? Die gaat onheilige mensen aanraken, onreine mensen. Mensen die gestorven zijn, dat mocht je echt in die tijd niet doen, want dan werd jij onrein. Dus je moest op afstand blijven. Maar wat doet Jezus? Hij raakt zieke mensen, dode mensen aan. En wat gebeurt er dan? Maakt Jezus niet onrein. Sterker nog, het doet dus die ander opstaan. Die ander geneest. Jezus raakt mensen aan. De heilige Jezus. En daardoor worden ze ook heilig, rein, volmaakt, gezond. En uiteindelijk, als Jezus ook sterft, neemt hij dus ook die toorn van God op zich, draagt hij dat. En Jezus waarschuwt ook, dat noemde Ellen net ook al eventjes, hè, dat wij mensen ons gauw schijnheilig gaan gedragen. Nou, in die tijd waren er ook zat mensen, net zoals in onze tijd, die dat deden. Maar wie waren dat ook vooral, wie Jezus dat verweet? Dat waren de mensen die christen waren, die God goed dachten te kennen, de dominees. Die noemt Jezus schijnheilig. Want hij zegt, als je dat aan de buitenkant laat zien, alsof je goed bent en heilig bent, dan klopt er niks van. Want van binnen ben je nog steeds onrein. Het moet van binnen uitkomen. En dat kan alleen de Heilige Geest doen. In ons werken, dat kunnen we niet zelf. Hoe hard we het ook proberen. Jezus zegt, dat heeft geen zin. Je kunt het blijven proberen. En tuurlijk, God vraagt ook van ons om te groeien in heiligheid. Dat is ook een groeiproces. Maar alleen maar als we ruimte maken voor de Heilige Geest om in ons te werken, door ons te werken. Jezus wordt boos op mensen die schijnheilig zijn. Boos die zeg maar een soort van zeggen van, ik laat jou op afstand, want jij bent onrein, jij hebt zonde, daar wil ik niet bij horen. Vele verhalen in de Bijbel, hè, bijvoorbeeld van de zondares die bij Jezus komt en Simon de Farizeeër die daar is. Die zegt, heb je wel in de gaten wie je aanraakt, Jezus? Als je een profeet was, dan zou je het wel weten. Dit is een zondares. Maar Jezus laat zich door haar aanraken. Wij mensen creëren heilige plekken en doen, en de christenen krijgen dat verwijt ook helaas veel, hè, dat ze een soort van hypocriet schijnheilig zijn. Zeggen, oh, daar moeten we niet bij in de buurt komen, bij die mensen. Maar als wij Jezus willen volgen en heiligheid echt snappen, Gods heiligheid, dan horen we juist op die plekken te zijn waar wij als mensen misschien denken dat het heel onheilig is. Ik noem maar wat, de wallen of zo. En het mooie is dat juist daar trouwens heel veel kerken aanwezig zijn. Omdat jullie volgende week ook het avondmaal vieren, vertel ik ook even een verhaal ter illustratie van wat mij ook heel erg heeft geholpen in mijn leven om hier anders over te gaan denken, behalve dan de Bijbel. Dit was een moment wat mij echt wel even stilzette. Was een paar jaar geleden, ik denk een jaar of zes inmiddels, in Zuid-Afrika waar wij toen woonden. Ik was daar predikant en ik mocht ook één keer in de zoveel tijd in een tehuis voor bejaarden, gehandicapten. Nou, mensen die ook weinig hadden, weinig konden. Heel afhankelijk, heel kwetsbaar. Mocht ik door de week af en toe komen om daar ook samen te zingen, Bijbel te lezen. Maar ook om één keer in de zoveel tijd avondmaal te vieren. En het was een zondagochtend, zaten dus een paar mensen in de zaal. En ik was op het moment aangekomen waarvan wij dan eigenlijk zeggen het meest heilige moment. Waarin je het brood vastpakt, het breekt en zegt, dit is mijn lichaam voor jullie. Eet dit tot mijn gedachtenis. Hè? Die instellingswoorden, bijzondere heilige woorden zou je kunnen zeggen. Waarin je stil bent. En dat is ook goed om dat te zijn natuurlijk, om het tot je door te laten dringen. Maar weet je wat er toen gebeurde? Op precies dat moment, niet even een minuutje eerder, een minuutje later. Precies dat moment schreeuwde er een mevrouw in een rolstoel, of schreeuwde, riep een mevrouw in een rolstoel. Ik moet naar de wc! Oké. wil iemand haar even naar het toilet brengen? Was even onderbroken. En ik dacht daarna die tijd over na. Ik denk, hè? Wat gebeurde hier nou eigenlijk? En waarom precies op dat moment? Het was vlak voor kerst. En toen realiseerde ik me nog beter dat dit is waar kerst over gaat. Dat Jezus in zijn heiligheid onze onheilige aarde inkomt. Geboren wordt op een plek waar het waarschijnlijk niet lekker zou hebben geroken. Waar misschien schapen aan het blaten waren. Waar hij dus in een kribbetje wordt gelegd. Een voederbak die bedoeld is voor dieren. Daar komt Jezus op aarde. Daar komt hij wonen. Niet in een steriel paleis met een mooi wiegje met linnen, witte gestreken, lekker ruikende lakentjes. Midden in de shit. Midden in onze aardse ellende. Gods heiligheid. Daar. Dus toen die mevrouw riep, ik moest naar de wc. Wat zeg maar het meest onheilige, basale, menselijke behoefte is waar we het liever niet over hebben. Precies op dat wat wij als heilig creëren. Toen dacht ik, maar dit is kerst. En dan moeten wij wel oppassen met hoe wij daar dus mee omgaan. Dus hopelijk kunnen jullie er volgende week ook nog even aan denken. En hopelijk is het stil en hoeft er niemand naar de wc op dat moment. Maar dat is wat God is komen doen. Hij wil in ons midden wonen. Hij wil jou aanraken. Hij wil dicht bij ons zijn met zijn heiligheid in onze ellende. Niet pas als wij rein en heilig zijn. Niet dan pas. Ik ga nog terug naar de laatste twee versen en daarmee gaan we afsluiten. Viel het jullie ook op? De Heer zal brullen als een leeuw. Wie heeft er wel eens een leeuw horen brullen? Ja? En? Hoe klonk dat? Hard? Ja, hè? Een brul van een leeuw is behoorlijk hard. Ik denk, kinderen, jullie hebben misschien ook wel die kaartjes gespaard van Albert Heijn een tijdje geleden.
Ik heb daar een leeuw
ook gehoord. Ja, hè? Dan kon je zo'n apparaatje kopen, dan kon je hem indoen en dan kon je de leeuw horen brullen, hè? Ja, dan vond ik hem wel een beetje zacht op het apparaatje, moet ik zeggen. Maar je kunt de decibel kun je erbij lezen. Hè? En ik heb dat even vergeleken met al die dieren. En dan zat de leeuw eigenlijk wel het allerhoogst. Dus zo'n brul van een leeuw. En ik heb dus in Zuid-Afrika gewoond. En dat heb ik dus ook wel eens gehoord en leeuwen gezien. Nou, dat is best indrukwekkend. Wat doe je dan? Wegvluchten. Daar blijf je niet bij in de buurt als je een leeuw hoort brullen. Dan denk je, ik moet wegwezen, toch? Dat is het effect van de brul van een leeuw. Ja, zullen we het nog eens lezen wat hier staat? In vers 10, de Heer zal brullen als een leeuw en zij zullen hem weer volgen. Wanneer hij brult, keren ze schuchter terug van over zee, als bange vogeltjes uit Egypte, als schuwe duiven uit Assyrië. Deze leeuw, de leeuw van Juda, Jezus, brult als een leeuw en wat gebeurt er? Ze komen terug. Ze vluchten niet langer. Ze komen terug. Het trekt aan. Hoe mooi is dat, lieve gemeenteleden, lieve kinderen, broers en zussen van Jezus Christus. Dat deze tekst zo afsluit. Eerder vertelt God, ik riep, maar ze gingen weg. En hier brult hij zo hard als wat hij kan en ze komen terug. En dat is precies wat Gods heiligheid doet. Tim Keller of John Piper heeft dat erg mooi gezegd. Hij zegt dat het zo mag zijn dat God in je hart zo krachtig, heilig en prachtig werkt. Dat je niet meer bij hem weg kan rennen, maar dat je alleen nog maar naar hem toe kan rennen. Mijn gebed is dat we heiligheid, de heiligheid van God, al meer begrijpen als dat wij dat heel hard nodig hebben. En dat het ons mag aantrekken, die goedheid van God, die zuiverheid, die almacht, dat we er niet voor vluchten. Maar dat we beseffen, we hebben die heiligheid zo hard nodig, want dat kan ons heilig maken. Dat kan ons leven alleen maar goed doen. Gods heiligheid staat niet tegenover zijn liefde of tegenover zonde. Het komt er juist uit voort uit zijn liefde om die zonde weg te doen. En wie wil dat nou niet? En ja, dat kan confronterend en moeilijk en heftig zijn, absoluut. Maar laat je aanraken, want hij is een goede leeuw. Hij is veilig, bij hem ben je veilig. Daar wil je zijn, bij die leeuw. En nee, we hebben Gods heiligheid niet in onze broekzak. Het blijft lastig. Het blijft ergens ook moeilijk te begrijpen. Maar dat is maar goed ook. En het maakt ook dat we ons wel kunnen afvragen van, hey, hoe praten we inderdaad over God? Hoe leven wij? Maar zoals ik al zei, dat is iets voor een andere preek. Maar bovendien hoop ik wel, als het gaat om de praktijk van ons dagelijks leven, dat we ons afvragen waar we ons bevinden. Dat we niet als gemeenten van Christus denken, we moeten ons voor die wereld afsluiten. Die onreine, onheilige wereld, daar moeten we niet zijn. Laten we in navolging van Christus dat alsjeblieft niet doen. Maar laten we beseffen dat wij Gods heiligheid, zoals iedereen in deze wereld, heel hard nodig hebben. Dat Hij ons rein wil maken. Dat Hij de heilige is die we mogen aanbidden. Amen. Laten we vragen om Gods heiligheid en reinheid door het lied Maak mij rein voor u. Wij gaan samen danken en bidden. En er zijn een aantal gebedspunten waarvoor we ook zullen danken voor de geboorte van Jeppe Anne afgelopen maandag 21 oktober. Zoon van Gerrit en Debbie Winters, Spannenberg, broertje voor Sven en Lars. Het gaat gelukkig goed met Debbie en Jeppe. En we zijn dankbaar met Wouter en Ellen van Raalte. Die morgen 12,5 jaar huwelijksjubileum hebben, gefeliciteerd. En ook met Peter en Paola de Jong aankomende dinsdag met 25-jarig huwelijksjubileum. Zijn jullie ook aanwezig? Oh, die zijn in Portugal. Ja, dat moet je ook vieren, hè? Ja, op een mooie plek. En we feliciteren ook drie zusters van de gemeente. Vandaag zuster Bertha Spannenberg met haar 84e verjaardag. Is zij ook aanwezig? Niet, als je op die leeftijd zit dan, of komt, dan is dat ook allemaal lastiger. Zuster Willy Boeven-Marskamp op 28 oktober, 82 jaar. En zuster Wiep Winkelhorst, 88, op 29 oktober. Een van hen is ook niet toevallig aanwezig. Ik denk, nou goed, misschien horen ze het, misschien kijken ze mee. Van harte gefeliciteerd. En dan gaan we ook nog danken samen met Jens de Boer en Casper en Annemarie Spannenberg dat zij ook veilig in de Oekraïne zijn aangekomen. Uit jullie gemeente zijn er ook mensen geweest die hebben geholpen dat zij daar heen konden. Dus zij vragen ook dankgebed. Dus zullen we samen danken en bidden. Heilige God, u komt alle eer toe. Want u bent het waard. U bent machtig. U bent almachtig en u bent volmaakt goed. U bent zo anders als wij. Maar Heer, daar danken wij u voor. Dat u zo anders bent als dat wij zijn. En dat u zo goed bent. Heer, want zonder u is er geen leven. En daarom willen wij ook tegen u zeggen, wij hebben u nodig. Wilt u ons aanraken met uw heiligheid? Hoe spannend we dat ook al vinden. Heer, maar dank u wel dat u in ons midden bent en wilt zijn. En dat wij zo u al beter mogen leren kennen. En dat wij zo mogen groeien in heiligheid. En dat u ons tegelijkertijd ook heilig noemt. Dank voor dat geschenk, Heilige Geest. Wilt u zo in ons blijven werken? Wilt u ons helpen ook om in deze wereld uw heiligheid te laten zien? Niet op een schijnheilige manier. Als een soort van heilige boontjes die denken beter te zijn dan anderen. Nee, maar juist als mensen die beseffen hoe hard we uw heiligheid nodig hebben. En dat we dat allemaal nodig hebben. Heer, wees u zo met uw wereld. Uw wereld die zo vol ellende ook is. En die schreeuwt. Ja, om u. Maar toch ook wegloopt. Bij u. En dat doen wij allemaal, Heer. Dat we niet erkennen en beseffen hoeveel u voor ons doet. Wilt u ons dat besef geven? Uit genade. En Heer, wij mogen ook vanmorgen danken voor de geboorte van Jeppe Anne. Dank u wel dat u alles goed maakte. Wilt u ook bij hen zijn in opvoeding, in de zorg, Heer? Wilt u hen ook daarin alles geven wat ze nodig hebben? En Heer, we zijn ook dankbaar samen met Wouter en Ellen en Peter en Paola voor hun huwelijksjubilea. Dank, Heer, ook voor uw liefde en trouw aan hen. Juist ook in deze gebroken wereld, Heer, waar het zo moeilijk is om elkaar trouw en liefde te blijven laten zien. Waarin het misschien ook zelfs voor sommigen van ons pijnlijk is om te horen dat anderen wel zo'n mijlpaal bereiken, maar jezelf niet. Of waarin we ook merken dat de huwelijken onder spanning staan. Heer, wilt u dan ook nabij zijn en uitkomst bieden? En Heer, we danken u ook met zuster Bertha Spannenberg en Willy Boeven en Wiep Winkelhorst voor hun verjaardagen. Heer, het is ook niet vanzelfsprekend om zo'n leeftijd te bereiken. En ook niet makkelijk, omdat de kwetsbaarheid toeneemt en de afhankelijkheid. Wilt u hen nabij zijn? En wilt u ons ook helpen om als gemeente om naar elkaar om te zien? Samen blij te zijn, samen verdriet te hebben. En dat we daarin ook uw zorg mogen zien. Heer, en zo danken we u ook voor Jens en voor Annemarie en Casper dat zij veilig in de Oekraïne zijn aangekomen. Dank voor deze jongeren die hun tijd en hun moeite en wij ook zo samen met hen van betekenis kunnen zijn. In een land wat zo geteisterd wordt door oorlog. Heer, wilt u daar ook uitkomst bieden? Gaat u zo met ons mee in ons dagelijks leven, dat we bewust zijn van uw heiligheid. En dat dat bepaalt waar we ons bevinden. En dat we u daarin voorop zetten. En dat we u daarin zullen navolgen, Heer Jezus. Dank voor uw voorbeeld. Dank dat u deze wereld bent binnengetreden. Dat u mens geworden bent. En helpt u ons zo om samen met de engelen u te loven en te prijzen. Vragen we alles in Jezus' naam. Amen. Dan is het nu het moment voor de collecte. En dan zullen de kinderen ook terugkomen. En de collecte gaat dus naar de kerk en naar de voedselactie van Dorcas. Mag de Heer jullie gaven zegenen. graag nog een gedicht mee naar huis sturen. Van Elizabeth Barnett Browning. Een aantal een eeuw geleden leefde zij. Maar ze heeft een prachtig gedichtje geschreven, ook over Gods heiligheid. De aarde zit boordevol hemel. En elke struik, hoe gewoon ook, staat in lichte laaien van God. Maar enkel hij of zij die het ziet, doet zijn schoenen uit. De rest zit eromheen en plukt bramen. Mogen we allemaal deze week Gods heiligheid juist ook op onverwachte plekken zien. En onze schoenen uittrekken en genieten van de bramen. Ik wil jullie de zegen meegeven die de hoge priester, nadat hij in de tempel was geweest, meegaf aan het volk. Ontvang zijn zegen en ga heen in vrede. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn heilige gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer zijn heilige gelaat u toewensen en u vrede geven. Amen.